Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Maar Memphis, was hoed allemaal... was de bontjas van Ruud Krol.
Ja, maar je had toen in die tijd Johnny Dus Baba die deze achterklep opende. Daar lagen allemaal Friese staartklokken in die kreeg ook. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. From the hot dogs and the beer. We bellen nu met Henk Spaan in een Frans ziekenhuis.
Ja. Verder laten we alles nog even in het midden.
Er komt nog een gedicht. Ik heb voor Matthijs nog een bericht van Angela de Jong. Meegenomen, zit in mijn telefoon. We blikken natuurlijk terug op een hartgrasverhaal uit het verleden.
Ja, verhaal van de maand natuurlijk. Ja? Dus ik blik ook vooruit. Ja, en een Memphis Depay heb ik meegenomen.
Jij hebt je een beetje verdiept in Memphis, hè?
Zijn Instagram. Ja. Volgt iemand hem op Instagram? Zit überhaupt iemand van jullie op Instagram?
We zijn 60 plus, hè?
We mogen er niet op, want we worden wegens pedofilie aangeklaagd.
Henk Spaan. No.
Goed.
Deze bewaren we dan nog eventjes voor verderop in de podcast.
Ja.
We zijn weer in een verschillende opstelling eigenlijk aangetreden. Deze editie van de Hartgras podcast nummer 5 uit mijn hoofd, Hugo. Jij bent van de statistieken. 6 inmiddels al. Matthijs is er weer. Matthijs, fijn dat je er bent.
Terug in de basis.
Hoe voel je je?
Van de bank gehaald, Hugo. Ik voel me prima.
Ja, de reden dat Matthijs er is en dat wij Henk Spaan proberen te bellen, dat leggen we zo meteen uit. Frans, je bent er ook weer.
Ja. Als invaller voor Henk ditmaal. Dus,
ja, maar je lijkt wel een basiskracht te worden.
Ja, ik speel hem in de basis. Ik ben bezig.
Hoe voel je? Hoe waren de reacties op de vorige eigenlijk?
Ja, heel goed. Ze vroegen al wanneer ik weer zou het veld in zou gaan. Dus ik ben er klaar voor.
Heel fijn. En vaste krachten. Hugo. Hugo, haren iets minder strak achterover dan normaal. Wel weer een soort van trainingsjackje aan. Hoe staat jouw petje?
Goed. Vroeg op is niet mijn specialiteit. Maar ik merk dat als ik het dan een keer doe, dat ik me eigenlijk hartstikke goed voel. En mijn leven gaat eigenlijk flink verloren, doordat ik altijd pas om 11, 12 uur uit bed kom. En ik denk nu eigenlijk wat zonde.
Kom jij elke dag bijna rond 11, 12 uur pas uit je bed?
Ja, ik ga er ook wel laat in. 2, 3 uur. Na 2 uur gemiddeld.
Echt? Oh, wat grappig.
Ja.
Maar fijn dat we er weer samen zijn. We gaan het hebben over van alles en nog wat. Maar te beginnen eventjes, want Matthijs, je bent er ook twee keer niet geweest nu. Je nieuwe programma.
Eén keer is hij niet geweest.
Eén keer. Ik ben één keer niet geweest, inderdaad.
Toen had ik corona, denk ik.
Ah. Ja.
Ja, ik heb 2 weken corona.
Is dat erg om corona te hebben?
Ik had het niet zo erg, want ik had een snotneus. En toen zei de mensen op de redactie en de productiemaatschappij, zei, doe toch even een sneltest. En die vrouw kwam. Ik dacht, nou ja, dat is een formaliteit. En die stuurde mij onmiddellijk naar huis. Toen heb ik dus 2 afleveringen gemist.
Mm-hmm.
En dat vond ik dus wel heel erg vervelend voor iedereen die hierbij betrokken was. En we moesten nog beginnen eigenlijk. Dat waren de eerste 2. En toen heb ik me elke dag laten testen, want ik dacht, ja, ik voel me eigenlijk prima. Ik had dus milde klachten.
Maar ook niet kort ademen.
Helemaal niet. Ook niet hoesterig of wat dan ook. Alleen verkouden, zo'n snotkop, weet je wel. Maar dat had ik elk jaar wel een keer. En dan presenteerde ik De Wereld Draait Door.
Drie dagen
met een snotkop.
Ja.
Alleen, ja, deze tests zijn natuurlijk medogeloos en terecht. Dus ik werd bijna elke dag weer terug naar de boerderij gestuurd. En pas na 2 keer de uitzending te hebben gemist, tot mijn grote verdriet, mocht ik weer aan het werk. En nu ben ik in volle vlucht.
En hoe is het?
Het is fantastisch. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik vind het een erg fijn programma om te maken. Ik vind het ontzettend fijn om op zaterdag te werken. Dat een wedstrijddag is.
Mooi.
En dus niet meer elke dag. Het is natuurlijk een volstrekt andere dynamiek. En ook een heel ander programma. Maar het gaat goed. Er kijken veel mensen en de reacties zijn erg, erg lief en aardig. Dus we zijn op de goede weg.
En train je dan ook? Want je zegt zaterdag is de wedstrijddag. Zijn er dan repetities? Hoe ziet zo'n week eruit?
We hebben een grote, heb je het wel eens gezien?
Zeker.
Oké, we hebben een grote big band. Die repeteert op vrijdag. Dus de artiesten komen op vrijdag. Want het is toch wel veel werk. Ook omdat elke uitzending is anders. Want ze staan ergens anders. Ander licht, ander plan. En dat moet elke keer weer een beetje worden uitgevonden. Dus het is bijna elke zaterdag voor een deel première. Dus vrijdag is al een hele leuke dag, want dan wordt er veel muziek gemaakt. En er wordt goede muziek gemaakt. En op zaterdag is het dan voor het Eggy. En dan nemen we het eigenlijk als live op. Het is altijd in een uurtje gepiept.
Ja, want het wordt 's middags opgenomen en 's avonds uitgezonden.
Ja, er is altijd mogelijkheid tot een kleine montage. Maar die zal plaatsvinden, maar dat is een beetje
hey, en hoe liep jij nou op tegen Danny Vera en André van Duin? Hoe werkt dat?
André van Duin, die zie ik regelmatig. Die heb ik leren kennen door De Wereld Draait Door. Toen zijn man overleed, heb ik hem uiteraard een keer gebeld. Van, zullen we eens een keer koffie drinken? Of vind je het leuk om een ommetje te maken? Was al in coronatijd. Was in die eerste coronacrisis in maart. Of net daarna, weet ik veel. In ieder geval, hij was alleen. En toen hebben we... En dat doen we af en toe. En dan haal ik een pannenkoekje voor hem om de hoek. Hij woont op de Keizersgracht in Amsterdam. En op de Prinsengracht heb je een prachtig koffiehuis met pannenkoek. En dan praten we wat. En zo doende... leer elkaar wat beter kennen en weet je dat dit soort dingen eraan zitten te komen.
Want Danny Vera heeft het geschreven, toch?
Ja, Danny Vera heeft het geschreven. Nou, ja. Hij vertelde het afgelopen zaterdag. Het is een wonderlijk verhaal. Hij schrijft, hij wil zijn hond uitlaten, pakt zijn jas. En op het moment dat hij die jas met één arm in is, vlindert er een regeltje door zijn hoofd van een liedje. En hij denkt, nou ja, dat is toch wel sterk dit.
Een noten of een zin?
Nee, ik geloof een zin, maar ook met een melodietje erbij. En toen denk ik, nou, ik trek die jas toch even uit. En dan laat ik die hond later wel uit. En toen heeft hij in een kwartier dit lied geschreven. Ja. Alleen in het Nederlands, waar hij nooit in zingt. Wat ook merkwaardig is. Dus hij denkt, ja, voor mij kan het niet zijn. Alsof het door de goden gezongen is.
Door de engel gebracht.
Ja, precies. Prachtig. En toen dacht hij, dit is eigenlijk een lied. Ik hoor de stem van André van Duin. En André van Duin is een geweldige zanger. Dat zou je bijna vergeten, naast al het andere wat hij kan. Maar het is echt een formidabele zanger. En toen hebben ze elkaar, want hij kende André van Duin. Hij kende hem wel, maar hij wist niet hoe hij hem moest bereiken. Toen heeft hij Cornald Maas gebeld. Toen heeft hij gezegd, jij kent André van Duin. Toen, ja, zegt Cornald, nou, zou jij mij in contact kunnen brengen met... En nou ja, de rest is geschiedenis in de zin dat we het zaterdag hebben kunnen horen.
Heb jij het gehoord, Frans? Want anders kunnen we misschien een klein stukje even erin gooien.
Ja, zeker. Ja.
Okay, nee, maar voor de mensen die het niet hebben gehoord, Voor Altijd. Voor gezongen altijd. Door André van Duin, met een mooie laag. Beetje Charles Aznavour.
Ja, het is een chanson.
Qua timing.
Het is echt een chanson. Ja. En Danny Vera zegt, dat zou kunnen, maar ik doe maar wat. Dus het is allemaal zo grappig.
Heel klein stukje luisteren even.
Ja. Ja.
Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt. Dat ik je kwijt ben. Voor altijd.
Hij zingt, ik zei het zaterdag ook, je hebt Charles Tenet. Dat is een ongelooflijke, makkelijke zanger. Dan heb je Wim Sonneveld. Hij had eigenlijk hetzelfde. Ja. Heel makkelijk. Ik ga me niet om het repertoire, hè, maar de techniek, het gemak. En dat heeft Van Duin ook. Je zou kunnen zeggen, Herman van Veen heeft het ook. Dat hele makkelijke, elegante, lenige...
Maar kunnen we nou zeggen van André van Duin dat zijn komische carrière zijn zangtalent in de weg heeft gezeten?
Nou, hij heeft wel vaker mooie liedjes. Hij heeft een Wim Sonneveld plaat gemaakt. Hè, Het Dorp en noem maar op. Dus, maar we kennen hem natuurlijk van carnavalshits.
Ja.
Daar heeft hij natuurlijk vooral veel succes mee gehad. En dat is misschien de eerste associatie. Maar ik denk dat dit... Ik heb geen idee hoe het nu werkt met plaatjes kopen of downloads of streams. Maar ik denk dat dit een knijter van een hit wordt.
Dit wordt wel sowieso Radio 5, Radio 2 gaan dit heel veel draaien.
Denk ik.
En Spotify zal het ook wel door het dak gaan. En alle opbrengsten gaan ook naar het KWF, hè, van dit liedje.
Dat klopt. Ja. En ik had gisteren veel contact met André. Want gisteren was het zondag. En dat was dus de day after. En dan heb je veel contact. Nou ja, hij werd bedolven onder dingetje.
Dat stond op alle nieuwssites.
Ja, ook dat. Ook dat. En er was een begrafenisondernemer in, ik dacht, Zeeland. Dat André zei, die heeft al voor vandaag of voor morgen al 2 verzoeken.
Jeetje.
Om dit nummer te draaien.
Maar Matthijs, dan denk ik, over 5 dagen is het zaterdag. Hoe kom ik hier in godsnaam overheen?
Nou, ik moet je eerlijk
zeggen.
Heb je
daar geen angst voor?
Nee, nee. Want we hadden de eerste keer, even terug. Want mag het heel even op het programma gaan?
Ja, nee, prima, leuk.
Okay. We hadden Dinant, Woesthof. Met Indo-rockers, dat vond ik eigenlijk ook geweldig. We hadden vorige week Radar Love.
Met Thijs Boontjes.
Met Thijs Boontjes. Ja. Eigenlijk ook wel. Ja, kijk, dit is qua sentiment, qua zenuwen en qua ontroering is dit natuurlijk wel, ik denk, het hoogtepunt van ons eerste seizoen.
Dit is jouw programma toch, eigenlijk? In deze 4 minuten of 3 minuten, dat liedje duurde, dit is wat jij volgens mij wil maken.
Dit
als je
is
moet,
wat ik wil maken.
Aan iemand moet vertellen dit van, nou, welk programma maak je op zaterdag? Ja. Als je laat dit zien met de geschiedenis van allebei de zangers. Hè? Want Danny Vera is natuurlijk nummer 1 in de top 2000 geweest. En dan André van Duin met zijn legacy. En dat kwam bij elkaar.
Ja.
Ja, het was echt, echt ontroerend. Met het verhaal ook nog natuurlijk van zijn man. Ik werd heel enthousiast even.
Ja, nee, terecht.
Ja, dat is super mooi dit qua media maken en die passie.
Ja, dat klopt.
Nee, maar hij zit helemaal op het goede spoor. Want ik was onderweg en ik had al heel lang niets gehoord van mijn AD-collega Angela de Jong. Wij hebben ook niet heel veel contact. Maar ik dacht zelfs vragen hoe het met haar is. Ze was een tijdje uitgeschakeld, stond niet in de krant.
Oh.
En ik bladerde mijn krant door en ik dacht, ja, ik mis toch wat aan het einde van het, in die papieren krant.
Ja.
Dus ik denk, nou, ik spreek eens wat in. En ze reageerde meteen. En ik zei ook dat ik onderweg was naar de podcast. En dat onder meer Matthijs meedoet. En toen zei ze, doe hem mijn hartelijke groeten. 3 weken geleden was ik nog terughoudend over zijn programma. Maar de laatste 2 afleveringen waren ontzettend mooi. Denk dat ik iets over Van Duin ga maken. Want ze begint haar column weer te schrijven.
Ja.
Nou ja, uit de mond van, nou ja, sommigen noemen haar een bitch. Anderen zeggen, ze kan echt wel een hele goede column schrijven. Is het toch leuk om te horen? Of zeg jij van, ik ben er immuun voor?
Nee, helemaal niet. Nee, ik lees haar altijd. En toen ik het een soort medisch bulletin in het AD las dat zij even geveld was, toen heb ik er ook even geappt en sterkte gewenst. Ja, nee, waarom niet?
Is dat ook strategie, Matthijs?
Nee, dat is helemaal niet zelfs. Nee.
Je hebt haar wel eens ontmoet ook?
Ik heb haar wel eens ontmoet, zeker. Ja. Ik kreeg toen ik de Erenipkoff-schrijver kreeg van de televisiecritici, toen was ze een beetje gastvrouw van die middag.
Hoort zij bij natuurlijk.
Ontzettend aardige vrouw. Ik vind ook dat ze heel goed schrijft.
Ja.
Klaar, helder. En ik ben het ook heel vaak met haar eens eigenlijk.
Ja, soms, dat heb ik ook tegen gezegd, gaat ze er wel met onwaarschijnlijk hardgestrekt been in. Ja. Lees jij er wel, Frans?
Nee, ik lees het niet, maar dat jij over een gestrekt been begint.
komt ineens voetbal.
Nou,
toch
dat ben ik heel blij. Nou ja, maar Frans is nog helemaal niet aan het woord geweest.
Dus, maar ik ben geen deskundige. Ja, mevrouw is samensteller van Podium Witteman.
Ja,
dus
in die zin ben ik nog steeds.
Ja, dus fijn, ik ken de overwegingen van het sentiment. Daar gaan inderdaad de grafiekjes van. Krijgen een kleine erectie, zou ik maar zeggen. Dus in die zin begrijp ik het, de opwinding. Maar ik ben gewoon de televisiekijker, dus ik ben nooit zo gevoelig voor. Ja, kijken 100.000 mensen naar of 3 miljoen of weet ik wat.
Nee, maar dat is volgens mij ook niet hetgeen waar we het per se nu over hebben. Hoeveel mensen er kijken, dat is lekker, dat is mooi meegenomen. Natuurlijk ook wel belangrijk. Maar vooral als je als mediamaker dan ziet hoe dingen bij elkaar komen en dat soms lukt iets. Dat heb ik ook op de radio, dat je dan iets bedenkt van tevoren en dan loopt het net wat anders, moet je improviseren. Maar juist door die improvisatie komt het tot een soort van summum. En dat, nou ja, ik heb ook naar jou geluisterd van de week op Radio 1.
En ik maar dat een lach op mij, dat is geen goed teken.
Ik vind zo, want jij roept ook altijd maar gewoon dingen. Ik vind het zo heerlijk, er zijn er soms bepaalde regels.
Bij langs de lijn.
Ja, bij langs de lijn. Ja. En het leukste was, en daar moeten we ook eens even over nadenken, nu we toch een beetje de trends doornemen in de actualiteit. Jij zat je druk te maken over Clubhouse, dat is een nieuwe app.
Nee, niet druk te maken.
Nou ja, je zei van, er is iets nieuws.
Ik wist dat ik was. Henry Schut zei ongelooflijk dat jij dat al weet.
Exact, maar weten jullie wat Clubhouse is?
Ik weet sinds dit weekend wat Clubhouse is, omdat mijn redactie mij scherp houdt.
Oh ja.
Het is een... Frans, je kan intunen in een gesprek tussen 2 mensen en dan kan je eventueel ook nog even aan meedoen als je wilt.
Ja, nee, het kan een gesprek zijn. Kijk, wij kunnen hem ook opzetten met z'n vieren, dus dan noemen we het de Hartgras Clubhouse. En dan zijn wij met z'n vieren de host. En dan kunnen we mensen toelaten die kunnen meepraten. Maar mensen...
Je kunt ze ook wegdraaien. Als,
Je bent moderator ook. Maar het heeft wel echt zijn voordelen. Want zoals afgelopen donderdag speelde Ajax tegen Lille. En daarna was op Clubhouse een analyse met... Nou, die schoven even aan vanuit huis. Patrick Kluivert, Ruud Gullit, Danny Landsaat. En die komen dan vanuit alle hoeken van de wereld, schuiven zij in. En zij praten daarover. Want het is zonder beeld. Het is alleen maar stem.
Wie heeft dit bedacht?
Ja, die is
er rijking. Zijn soms van die apps dat je denkt, waarom heb ik het zelf niet gedacht?
Ja, het is zo simpel.
Oh, het is soms zo simpel. En die mensen die worden schat, helemaal rijk. En terecht, want de hele wereld tuned in.
Maar ik zei gisteren bij Langs de Lijn, maar als dat nou wordt opgenomen, want zit je nou in een informele setting of zit je in een formele setting op Clubhouse?
In principe, in de app kan het niet worden opgenomen. Maar kijk, ook deze podcast wordt opgenomen. Dus stel dat wij Clubhouse zouden aanmaken hier en we nodigen inderdaad mensen uit die dan meepraten, à la Patrick Kluivert en Memphis Depay, dan zouden we een apparaatje ertussen kunnen zetten dat we het wel kunnen opnemen.
Mm.
Maar dan ben je eigenlijk dus een beetje aan het cheaten in die app.
Ja.
Maar hey, ja. Dan gaan we weer met gestrekt been erin, toch?
Maar nu drijven we weer weg van het voetbal.
Zeker.
Want dit is een podcast over voetbal. En we zouden niet zijn zonder Henk Spaan. En die zit hier niet. Maar ik stel voor, want hij zit in, of hij ligt in Frankrijk, in een streekziekenhuis. Nog een keertje proberen te bellen?
Zeker.
Nou, bellen.
Bellen
is onze steun en toeverlaat.
Want de motor achter
techniek,
deze podcast.
Regisseur, alles. Producer.
Acquisitie gaat hij doen.
Maar ik denk dat Henk nu gewassen wordt, of niet?
Ja. Dat was net.
Oh, was net. Oh ja. Misschien de...
Misschien hangt hij boven het toilet.
Ja. Ja. Ik denk dat we zo weer gaan horen... het antwoordapparaat van...
Henk Spaan.
Ja, het nummer is goed.
Ja.
Ja.
Hij is nu best wel lang uit de lucht eigenlijk.
Ja, dan stel ik toch voor om... Henk had een gedicht... En hij is er nu. Hij had mij een gedicht aangeprezen. Dat was binnengekomen. Vond ik helemaal niks.
Van wie?
Dus, van wie? Ja, dat had iemand opgestuurd.
Oh, lezerspost.
Ja, was helemaal niks. Toen dacht ik ga even in mijn boekenkast neuzen. En toen kwam ik een gedicht tegen. Want ik ben een grote fan van Kees Budding. Van Kees Budding. Zal ik die?
DFC,
zal ik dat?
Hè?
Ja, dat.
Ik heb een gedicht.
Het moet lente 35 geweest zijn. We speelden uit met DFCA tegen de Alblasserdam junioren. Het was een rommelige wedstrijd. Met veel gehaak en gejoel. Op een zeker moment raakte de vader van onze linksbuiten, als toeschouwer meegekomen, haast slaags met twee forse boeren, nadat de rechtsbek zijn lieve zoontje de grond inboorde. Maar juist toen een algemeen klopfestijn dreigde, kwam eensklaps de Hindenburg aangezweefd. En daar stonden wij, de Alblasserdammers. In oranje shirts, met de witte baan en witte broeken. Wij in het rood, ook met witte broeken. De scheidsrechter keurig in zwart op het sappige groene veld. En boven ons hoofd, door de koelblauwe lucht, gleed de zeppelin. Precies zoals hij steeds zo mooi in de kranten beschreven werd. Een lange, slanke, zilveren sigaar. Zij het dan zonder bandje. We keken allemaal even omhoog. In de stilte die plotseling viel... Die vreemde stilte, een stilte zoals ik die alleen uit zondagsschoolboekjes kende. En daarna ging het spel rustig verder. We wonnen met 4-2 uiteindelijk. Ik maakte 2 goals. Ja, vind ik erg mooi.
Ja, Kees Budding.
Ja, menselijk, hè?
Ja. Mijn journalistieke carrière begon met Cees Budding.
Oh, jij zegt Cees?
Ja, is Kees of Cees?
Ja, hij heette Kees, maar hij had C. Budding als een schrijvers.
Ja, wil je Kees of C?
Nee, maakt niet uit, maar vertel.
Nou, ik kwam bij het Parool binnen als freelancer. Schreef ik over schaken. Toen was schaken heel populair. Timman, we dachten even dat Timman wereldkampioen zou kunnen worden. Naast Kasparov en Karpov. Enfin, dat heb ik een beetje mogen volgen. Maar toen kwam ik dus op de krant en ik studeerde Nederlands. En ik vond het Parool op dat moment echt een waardeloze krant als het om literatuur ging. Dat sloeg werkelijk nergens op. Dat had niets te maken met...
Wie waren toen de recensenten?
Toch niet Henk Spaan?
Nee, Henk Spaan schreef wel in Parool, zeker. Nee, maar dat ging nog steeds niet over bijvoorbeeld Revisor, Kellerdonk, Oep de Jong, Duska Meising, Matsier. Dat waren toen die Canneponi van de Heide kwam op. Dat zag ik allemaal
dat
niet
ontging
terug.
Ze.
Zag ik niet terug in de krant. Dus ik loop naar de kunstredactie. Ik zeg, ik ben Matthijs van Nieuwkerk. Ik schrijf daarover schaken. Ik ben nieuw hier, maar ik studeer in Nederland. Zou ik een keer een schrijver mogen interviewen? Want ik vind wat jullie doen... Ja, ik ben student Nederland. Jullie zijn off-center. Nou, dan keken me aan van wat een brutale gozer ben jij. En toen kreeg ik als opdracht Cees Budding. Dat was natuurlijk precies niet wat ik bedoelde, want die hoorde al bij.
Ja.
Het was al oude koek, weet je wel. Maar toen ben ik dus naar Dordrecht gegaan. Want ik dacht, nou ja, ik wil wel proberen om een schrijver te interviewen. En ik wil ook wel in die krant, ik wil bij die krant gaan werken. En toen kwam ik dus bij Cees Budding. Ontzettende leuke middag. Ik kom thuis, ben ik mijn sleutels vergeten bij hem. Ben ik weer helemaal teruggegaan met de trein naar Dordrecht. Ja, zat ik weer bij hem dus. Zat ik 2-3 uur later weer in Dordrecht. Met jenever. Voor het eerst jenever gedronken met hem. Heel vies vond ik, maar wel gezellig. En verdomme, een week later is hij overleden.
Jezus.
En dus was ik de laatste die een interview met hem gemaakt had. En werd ik dus gebeld. Het alles was nieuw voor mij. Ja, u bent van het Parool, hè? Wat is uw naam ook alweer? Maar u heeft Cees Bunnik nog ontmoet. Daar kon ik toen wat over vertellen. En in zijn dagboeken, die heb ik dat laatste deel, ja, want hij was een echt fervent dagboekenschrijver, staat ook die hele ontmoeting beschreven. Wat hij dus van mij vond.
En wat vond hij ervan?
Ik was een aardige knaap of zo, weet je wel. Zoiets is. Maar dat ik ook weer terugkwam, dat ik zo stom was geweest om mijn sleutels te laten liggen. Afijn. Maar Cees Bunnik heeft bij mij natuurlijk altijd een apart plekje in mijn hart.
Heerlijke stem had hij.
Geweldig.
Ja. Gortdroog. Ja.
Ken jij een gedicht uit je hoofd, Frans, van Bunnik?
Nee, maar wel zo'n beetje.
Van dat marmietpotje, weet je wel, dat dekseltje.
57 variaties.
Ja, zoiets, ja, hè?
En dat lijkt wel een brilletje wat daar ligt. Maar toen ik goed keek, was het geen brilletje, maar een elastiekje. In één gekringeld in de vorm van een brilletje.
Ja, helemaal goed. Ja.
En dat was niet het brilletje van Van Dalen.
Nee. Was daarvoor nog. Hè,
en anglofiel en helemaal gek van de cricketsport.
Ja.
En dat werd ik later ook. Dus nee, Bunnik.
Prachtige voetbalverhalen geschreven. Ja. Daar ga je dijbel.
Daar ga je dijbel, ja, precies, ja.
En ook nog een gedicht over een man die de hele tijd geblesseerd raakt. En dan lacht hij langs de lijn, want we hebben het vandaag over knieën. Henk is geblesseerd aan de knie. En dan beschrijft Bunnik dat die man iedere keer een beetje rommelt met die knie. Dan zet hij hem weer in het lood en dan gaat hij weer verder aan de buitenkant van het veld. Heerlijk.
Ja, en die melancholie wat je met die Zeppelin, ik kan me ook zo'n gedicht herinneren dat hij nog altijd zaterdagochtend wakker werd toen hij al lang niet meer voetbalde. Maar altijd met dat verwachtingsvolle gevoel dat zijn vader of zijn moeder beneden aan de trap stond. Ja. En dan riep Kees, voetballer of zoiets, hè, opstaan.
Ja, goed.
Dat brengt ons bij het verhaal van Stefanie, hè, want die beschrijft Jan Mertens.
Jan van Mersbergen.
Ja, godsamme. Mag dit er alsjeblieft uit?
Nee, natuurlijk niet. Nee. Natuurlijk niet.
De schatkamer van Hartgras.
Er zijn ook veel vrouwenteams bij Wadburgia. Een van de teams had laatst crisisoverleg. Moest de trainer eraan te pas komen voor een intermezzo? Bleek dat er nog dingen dwars zaten van een training vorige zomer. Jan lacht. Dat geloof je toch niet? Als er vanavond iets gebeurt, dan spreek je dat meteen even in de kleedkamer uit. Anders kun je zaterdag zo'n wedstrijd niet lekker spelen. Jan zegt dat er altijd een dagdroom is van een virus dat uitbreekt, waardoor het Nederlands elftal uitvalt en ze jou als invaller vragen. Ik heb vaker mannen over zo'n kinderlijke voetbalfantasie gehoord. Ik vraag of er ook mensen van het Amsterdamse studentenkoor lid zijn bij zo'n voetbalclub. Nee, zegt Jan, zoiets komt niet vaak voor. Hij weet ook niet hoe dat komt. Ze hadden ooit een student, die zei tegen de jongens, ik ga die Harry en Jan er vanavond vanaf zuipen. Moesten die jongens heel hard lachen. Ze wensten hem veel succes. Jan lacht. Die gast was om 12 uur compleet de weg kwijt. Wij stonden toen nog gezellig in de kroeg, Harry en ik. Maar het mooie is dat hij de volgende dag meteen sms'te om te zeggen dat hij iets te veel praatjes had gehad. Dan is zoiets ook meteen klaar. Het is soms net een sociale werkplaats. Er speelt van alles. Jan is nu teamleider van Heren 2. Hij regelt de tenues, vult wedstrijdformulieren in, praat met de jongens. Dat is wel heel fijn om te doen, van die simpele dingen. Als iemand niet lekker in zijn vel zit, merk je dat meteen. Toen hij 6 jaar geleden met zijn scheiding zat, hadden ze het daar ook over in de kleedkamer. Die jongens vinden dat wel interessant. Die zijn zelf 23, 24, dus die moeten dat allemaal nog meemaken. Soms zegt er een dat hij uit een lange relatie komt. Dan vraag ik, oh ja, hoe lang? Blijkt dan 2 jaar te zijn. Jan lacht. Dan zeg ik, dat is wel heel lang, ja. Dat laat ik dan maar zo. In tegenstelling tot vrouwen bespreken zij even kort wat er aan de hand is. Daarna wordt er iets voorgesteld in de trant van, zullen we vrijdag bowlen? Dat is onze manier van de zinnen verzetten. Vrouwen willen er heel lang over praten.
Dat type wat Stefanie beschrijft, Jan van Mersbergen, is een speciaal type. Ik zie ze bij die hockeyclubs ook rondlopen. Ze zijn of pedofiel, of...
Je hebt al 2 keer het woord pedofiel gebruikt, hè, deze podcast. Het zit je hoog.
Het zit hem iets dwars, ja. Wil je iets anders zeggen?
Dat is een ander programma. Politie luistert mee, dus ik wil hier niet...
Zullen we trouwens Henk Spaan even
bellen? Dat lijkt me leuk om even te proberen, toch? We hebben zijn nummer.
Ja.
Maar dan wil ik wel straks toch even naar die 2 types terug op de voetbal, dan wel hockeyclub.
Nou, wat ik ook wil weten, jouw zoon een hockeyer, Frans?
Het lijkt me echt
veel. Hoe doen ze dat qua douchen? Want in dat verhaal van Stefanie, Hogenberg, gaat het over dat er ook mannen douchen met onderbroeken aan.
Bij mijn zoons, die allemaal met zijn onderbroek aan. Dat gaat geen een meer in zijn blote reet.
Nee?
Maar dat zit, en bij mij begon dat, mijn generatie. Omdat er veel Marokkaanse jongens hadden die meespeelden.
En jij ook, met je onderbroek
toen
aan?
Heb ik een tijdje met mijn onderbroek aangedoucht. Toen ik vanuit de Legmeervogels uit Hoorn naar de Meer Amsterdam ging. Gewoon met mannen van onder andere, jullie leeftijd ook. Was gewoon iedereen weer lekker bloot. Ook de jonkies. En de... Maar op een gegeven moment kwam dat erin. Maar blijkbaar zit dat, die preutsheid nog steeds.
Ja.
Bizar vind ik dat. Hoe lekker is het ook om even...
Waarom deden? Want wij douchten uiteraard in ons blootje.
Ja.
Er waren twee Marokkaanse jongens in ons elftal. Die douchten in de onderbroek. Dat vonden we ook verder prima.
Ja, in mijn tijd ook.
Maar toen, een Turkse jongen. Om hun,
wij gingen
om
mee.
De verlegenheid bij hun weg te nemen. Deden je, hield je ook je onderbroek aan, toch? Zoiets
dat was misschien in de jaren 80 ook wel de bedoeling. Hè? Om een soort gasvrij zijn. Om zich te laten thuis voelen. Maar heb jij dan ook, Matthijs, met je onderbroek aangedoucht?
Nee, ik heb altijd in mijn blootje gedoucht.
Ja. Maar er werd wel becommentarieerd, zou ik maar zeggen, wat je had hangen, zou ik maar zeggen.
Dat dat zegt Jan van Merswijk ook, dat de jongens die nu een onderbroek aanhouden, dat die gewoon een klein pikkie hebben.
Ja.
Becommentarieerd?
Nou ja, ik heb
later... mij niet gezegd, hé Frank, wat heb jij een kleine lul? Of wat heb
ja, met voetballen viel het inderdaad wel mee, maar later heb ik nog gebokst, dan werd dat wel gedaan. En het was wel grappig wat sommigen deden aan, hoe noem je dat, bodybuilding.
Ja.
En dat... Toen nog met heel veel pillen enzovoort.
Oh. Ja, dan krijg je een heel klein pikkie.
Waren allemaal
van.
Apothekers. Ja, die hadden zulke lichamen en een pikkie. Dan moest je echt een grootklas bij.
Maar van de steroïden, ja.
Wat wel helpt natuurlijk, als je hebt gesport en je gaat erna douchen, dat je even twee tikkies er tegenaan geeft, toch?
Maar de zin die wij laten lopen is, ik heb gebokst.
Ja.
Heb jij gebokst, Frans?
Ja, geen wedstrijd. Dus ik wil het nooit te veel over opscheppen.
Hoe oud was je?
Nou, het was ik al toen ik niet meer voetbalde enzovoort, dat ik wel eens inval viel met voetballen, maar gewoon voor de conditie. En het is eigenlijk de beste sport als je wel in shape wil blijven.
Ja, dat klopt.
Hebben we het telefoonnummer van Henk al?
Maar wacht even, Frank, jij gaf er altijd een paar tikkies tegen.
Ja, want na het sporten, ik loop ook nog steeds hard en soms zit ik ook in de sportschool. Dan merk ik gewoon als ik heb gesport dat het een beetje inkrimpt daar, dat je bloed naar andere plekken in je lichaam moet gaan.
Matthijs, kijk naar mij. Ik zal het niet doen. Misschien moet je het uitleggen.
Nee. Ga door.
Nou ja, en dan sta je onder de douche en denk je van, hey, even wakker worden. En dan, maar dat bedoel ik met twee tikkies.
Maar kan het
zijn... je hebt toch allemaal gevoetbald?
Maar wacht even, kan het zijn dat jij een bloedlul hebt?
Oh, daar hebben wij het een keer over gehad.
Ja, precies. Ja. Nou, daar moest Matthijs ook om ginnen. goed, maar jij geeft er twee tikkies tegen. Ja. Hoe zou dat met Henk zijn? Henk ligt nu in een Frans streekziekenhuis. We weten allemaal, Henk krijgt snel een rood hoofd. Schaamt zich snel.
Ja.
Die moet nu dus plassen en poepen. En die wordt geholpen door van die struise Franse boerenmeiden.
Op een steek?
Daar kunnen we ons toch niks bij voorstellen dat Henk dat lot moet ondergaan.
Oh, bellen we?
Ja, Hugo, je moet heel even je telefoon pakken.
Wat?
Bellen zegt dat.
Wat is er met mijn telefoon?
Ah. Oh. Is het misschien een voice memo?
Ik wacht op een telefoontje van de verzekering. Dat gaat voor. Ja.
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 Nou, dat is ook zo. Nee, het bleek dat Henk maar een heel bescheiden bedrag vergoed kreeg van de verzekering voor fysiotherapie. En dat was echt heel, heel laag. En daar zat hij wel over in de rats. Want als je zo'n flinke operatie hebt ondergaan als Henk, dan moet je natuurlijk...
Want je moet misschien aan de luisteraar nu eventjes een medisch...
Ja, want we hebben het steeds een medisch bulletin.
Nou, Henk is van de trap gevallen, heeft twee knieën bezeerd. De pees is kapot. De pees die over de knieschijf gaat, die boven- en onderbeen verbinden, die is kapot gegaan van zowel de linker als de rechterknie. Dat is onlangs weer gemaakt. Henk ligt al een dag of 10 in het ziekenhuis, hoopt vandaag of morgen te worden ontslagen. En dan gaat hij terug naar zijn geliefde in Frankrijk, Henriette. En Henk heeft gewoon de afgelopen 10 dagen hulpeloos in bed gelegen. En dat is voor iemand die... Ja, het is toch een autonome man. Dat mag ik toch wel zo samenvatten.
Ja.
Een hard gelach geweest. Nou ja, dat is de status van Henk. We hadden hem graag aan de telefoon gekregen. Maar hij wacht dus op een telefoontje van de verzekering.
Maar hoe lang geleden heeft hij dat gestuurd?
Ja, dat appje. Kennelijk recent. Oh, dat heeft Pelle weer net aan mij gestuurd. Pelle had het ook gewoon kunnen zeggen, hoor. Ja. Goed, we gaan Henk niet bellen.
Nog even naar de twee types op de voetbalhockeyclub.
Ja, dus de ene is dit, nou ja, die de kleedkamergluurder, zou ik maar zeggen. En de andere is degene die het zelf nooit heeft waargemaakt in zijn eigen leven en dan als coach een herkansing, een Louis van Gaal type zou ik maar zeggen, een herkansing zoekt en daar veel fanatieker in is dan die speler zelf en ook vaak potsierlijk overkomt. En Jan van Mersberg is typisch zo'n figuur. Ik denk dat die, laat ik zeggen, het als voetballer niet helemaal heeft waargemaakt en nu er geen genoeg van kan krijgen. We kennen het allemaal, je moet toch op tijd weten te stoppen.
Ik denk dat het Henk is, jongens. Ik denk dat hij onszelf belt.
Niet geproduceerd, hè? Allemaal spontaan.
We zetten hem even
door.
Interrumpeer ik?
Nee.
Hey, Henk!
We hebben net uitgelegd dat je tamelijk hulpeloos bent. Beschrijf eens wat je is overkomen en wat de status is.
Ik ga niet in alle details dit vertellen, maar
dat is jammer.
Meer op een val.
Een val, ja.
Van een laag trapje, waarvan ik de bovenste treden miste. En het gevolg is 2 gescheurde kniepezen.
Ja, en toen ben je in het ziekenhuis?
Niet in 1 knie, hè, maar in 2 knieën. Ja, het ziekenhuis, operatie afgelopen vrijdag, narcose. En nu zijn ze een beetje aan het hannissen met te kijken wat ik wel en niet kan. Wanneer en wat ik wel en niet mag.
En wanneer word je ontslagen?
Nou ja, er komt straks een soort fysio, een kiné. En als ik zijn toets doorsta, dan kan ik morgen wel naar huis. Maar het wordt nog zeker, het gaat nog maanden duren dit.
Zo. En hoe voel je je, Henk?
Ik voel me op dit moment wel weer aardig, maar ik slaap zo verschrikkelijk slecht. En daar word ik chagrijnig van. Maar het gaat wel. Ik kijk lekker naar het voetballen in ieder geval, dat helpt.
Ja.
En ik schrijf daar stukjes over.
Denk je ook aan ons?
Als ik het heel moeilijk heb, bedoel.
Wij denken wel aan jou, hoor. Want we zouden natuurlijk niet willen ruilen. Dit moet erg zijn.
Wil je nog iets toevoegen, Henk?
Nou, ik vond gisteravond Ajax zo waanzinnig goed spelen. Het is wel natuurlijk een actueel moment. Maar dit Ajax, zoals het speelde tegen Sparta, op een bepaalde zondag kort geleden, dat is het Ajax van de komende 2 jaar. En het gaat heel goed kunnen voetballen.
En wat was er zo bijzonder aan? Want we hebben ze al tegen Lille aan het werk gezien. En dat vond ik erg goed. En Sparta, het is mijn club. Maar ja, dat is natuurlijk van een laag allooi ten opzichte van Ajax.
Ik vind Van Ten Hag verschrikkelijk goed. Hij, 1,5 jaar geleden had hij een topteam in Europa. Zelf helemaal opgebouwd. Vervolgens begint hij aan een nieuw team te bouwen. Na het vertrek van Frenkie de Ligt, Ziyech, weet ik veel. Hij krijgt Alvarez en Martinez van de trainer. Probeert het even uit, gooit ze aan de kant, als het ware, serveert ze af. En in de bouw naar het volgende team is hij toch tot de conclusie gekomen. Dat vind ik wel heel erg goed van hem, dat hij ze nodig heeft. Want als je Kudus hebt en je hebt Blind, dat soort voetballers die heel goed kunnen voetballen, maar die andere aspecten missen, dan heb je ook Zuid-Amerikaanse complementaire spelers nodig.
Slopers.
En daarom draai. Dat vind ik gewoon. Dat vind ik te hard, slopers. Want zowel Martinez als Alvarez kunnen ook allebei wel voetballen, hoor.
Ja, maar er zijn anderen die dat weer beter kunnen, Henk. Maar ze kunnen inderdaad.
Balans, toch? Bijvoorbeeld Kudus. Dat is echt een wereldklasse speler. Maar die heeft echt wel dit soort jongens om hem heen nodig.
Ik vond hem in die voorbereiding heel goed juist in de balveroveringen, Kudus.
Een
bijtertje, een beetje Davids-achtig. Zo
nee, maar zijn kracht is natuurlijk man uitspelen, dribbel, paas geven.
Kan die ook.
En dan let hij iets minder op wat er om hem heen gebeurt.
Ja, dat wel. Het positiespel. Hè? Dus Alvarez is zelf heel goed daarin.
Ja.
Henk, vindt Frankrijk inmiddels dat Mbappé de beste voetballer ter wereld is?
Nou, ik kan hier geen L'Équipe krijgen, helaas. Ik vind dat zeker. De recensies van die wedstrijd waren natuurlijk laaiend.
Ja,
enthousiast. En je ziet maar zelden op zo'n verschrikkelijk hoog niveau een speler zo ontspannen voetballen en zo ontspannen die ballen in het doel leggen.
Zo.
Want er kwam helemaal geen kracht aan te passen. Het was gewoon passeren, demareren, aannemen, demareren en de bal in de hoek leggen. Maar in een totale ontspanning.
Ja, klopt.
Ja, souplesse. Met zo'n lichaam, zoveel souplesse. Dat is prachtig om te zien.
Ja.
Je bent niet op je mondje gevallen, Henk, hoorde wel.
Nee, we merken niets van narcose, leed.
Wat is het ergste, Henk, in het ziekenhuis? Wat is het ergste?
Ja, dat kan ik ook niet vertellen. Maar laten we zeggen, wat die meneer Wilders met zoveel vermeende compassie vaak gebruikt, de term billen wassen,
ja.
Daar weet ik inmiddels veel van.
Oh. Ja, oh godzie.
Ja, we hebben echt met je te doen, Henk. Dus we vonden het fijn dat we nog even met je konden schakelen vanuit het ziekenhuis.
Ja, maar Henk heeft nog wel wat meer te vertellen.
Oh.
Kom maar op, Henk.
Pomp hem leeg.
Hey, je bent er nu toch? Dit is jouw moment vandaag.
Maar
veel beter wordt het niet vandaag, Henk.
Er wordt wel vaak geklaagd over ziekenhuis eten. En ik moet eerlijk zeggen, hier in Frankrijk is het denk ik nog erger.
Wat dan? Wat eet je?
Ja, beschrijf dat eens.
Nou ja, je mag wel kiezen tussen dingen. En ik kies dan voor omelet, bijvoorbeeld. Maar dan zit er geen peper en zout bij. Is gewoon niet lekker. Nou ja, anyway, laten we het erover onthouden. Het is gewoon echt...
Maar jij geeft toch verder niet om culinaire dingetjes?
Nee.
Jij houdt toch verder niet zo van eten?
Nee.
Maar Henk, kan je nou, als je nu naar Nederland komt, moet je dan gestrekt in een ziekenauto naar Nederland? Want je kan je knieën toch helemaal niet buigen?
Ik ga niet naar Nederland. Ik ga hier revalideren.
Oké, want je moet misschien weer gewoon leren lopen of in ieder geval...
Zeker weten. Na 6 weken moet ik leren lopen.
Idioot zeg. Ja.
Zo.
Ja.
Nee, maar dan mis je wel je vaccinatie als 80-plusser.
Ja, maar ik ga daar proberen een mouw aan te passen. Want ik heb een gedwongen verblijf nu in Frankrijk.
Ja.
En aangezien ik EU-burger ben...
Ja.
Zie ik zelf persoonlijk geen reden waarom ik hier geen vaccin kan krijgen.
Ja.
Hoe klinkt dat, jongens?
Ja, dat klinkt goed. Ja,
overtuigend.
Maar waar wij ons een beetje zorgen over maken, Henk... dit kan in de papieren lopen. Jij zit in Frankrijk. Vergoedt de verzekering dat allemaal wel?
Ik ben met ze in gesprek. Maar het contact is moeilijk. Want weet je wat verzekeringsmaatschappijen doen? Die bellen jou dan op. En dan zie je daar het woordje anoniem staan in je telefoon. En er hangt geen nummer aan om terug te bellen.
Ja.
In dit geval is het de FBTO.
Ja, nee, we kunnen nu... Ja.
En ik hoop met ze in contact te komen vandaag of morgen.
Maar jij twittert toch?
Wat?
Jij twittert toch? Dat kan je toch allemaal delen met...
Nou, nog even wachten.
Oké. Ja.
Hé, hey, Matthijs, liedje met Sandaan was echt te gek, hè?
Ja, we begonnen de jongens waren zo aardig om dat ook te vinden. Dus ik heb een beetje uitgelegd hoe het een en ander tot stand kwam aan het begin van deze podcast. Maar de tranen stonden ons in de ogen. Dat geldt voor de cameramensen, dat geldt voor iedereen die daarbij was.
En, het eindshot goed bedacht.
Ja, dat eindshot was natuurlijk goud. Dus we hebben Henk van Engen, de regisseur, ook bedolven onder de lieve appjes. Want dat doet het wel het werk, hè? Dat wat wij te zien krijgen. En André die heeft het natuurlijk een paar keer gezongen, ook in de repetitie. Om het allemaal te zetten, ook de regie en zo. Dat luisterde allemaal vrij nauw. En het liet ook André niet onberoerd. Maar deze versie, toen het erop aankwam, was het allemaal... Ja, het kon eigenlijk niet beter.
Ja.
En de reacties zijn ook... ik geloof dat André... Ik had hem gisteren heel eventjes aan de... had ik hem even appte even over de reacties. Maar ik geloof dat hij nauwelijks nog het leven had. Met alle schouderklopjes die hij kreeg. Ja, en alle armen die om hem heen geslagen werden. Ja.
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 Nee, was leuk. Mooi.
Nou Henk, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. We begrijpen dus dat het lastig wordt om podcast Hartgras podcast 7 ook een beroep op jou te doen. Maar dan moeten we dat maar telefonisch doen. En als de verbinding zo goed is, dan is het ook eigenlijk helemaal geen beletsel.
Oké, ik zit er nu al klaar voor.
Ja, als chef Frankrijk willen we de volgende keer ook graag wat spelers hebben die ons nog niet zijn opgevallen... Maar jou wel, want als iemand in Nederland daar een goed oog voor heeft, dan ben jij het wel. Zou je nu nog even, nu je ons gaat verlaten, nog even een paar namen noemen van spelers waarvan wij in de nabije toekomst veel gaan horen?
Oké, nou, iets wat onderbelicht, niet in Frankrijk, maar wel in de rest van Europa, is de rol van Paredes bij Paris Saint-Germain. Dat is echt een geweldige middenvelder.
Mm-hmm.
Ja. Ik wou het hier wel aan.
Is genoteerd.
Ja. We gaan even naar zo van Frank iets horen over Depay. Ik geloof over de Instagram-account van Depay. Hoe gaat het?
Depay was zaterdag heel erg goed.
Oké, okay, dat was nieuwsgierig.
Oh, dat is een mooie inleiding naar Frank. Ja, vertel eens.
Ze kwamen met 3-0 voor bij de rust. Depay krijgt een penalty mee, die hij ook goed inschiet. Geeft echt een prachtige assist na een hele mooie aanval. Dus valt niks op aan te merken. Overigens was het een hele goede wedstrijd, omdat Brest kwam terug in de tweede helft tot 3-2. Toen zagen ze het even niet meer zitten, Lyon. Maar uiteindelijk hebben ze toch voor de poorten van de hel hebben ze de overwinning uit het vuur gesleept.
Henk, we gaan verder met Depay. Dankjewel.
Henk, sterkte.
Oké, doei.
Hoi. Hoi, Haaks.
Doei.
Ach, hangt hij nog? Ik dacht, wat met hem te doen, jongens? Jullie niet?
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, er bestaat ook, vinden jullie niet, een beetje een verkeerd beeld van Henk. Hè? Henk lijkt een grumpy old man, maar ik vind het een heel vrolijk mens.
En heel lief.
Die zich kan verwonderen, die kan bewonderen, die geestdriftig is. Hoe vaak ik hem niet kraaiend van geluk aan de telefoon krijg als hij iets heeft gezien in Frankrijk of waar dan ook. Is dat jullie ervaring ook?
Ja, ik ken Henk al. Nou, ik denk wel langer dan jij hem kent eigenlijk, Hugo.
Zeker.
Vanaf mijn studententijd kwamen wij in Café de Pels, waar Henk natuurlijk een generatie ouder was. En dat was hij niet alleen, maar dat was Rogier Proper, Adriaan van Dis, Kees. Daar stond daar een groep mensen waar wij natuurlijk met jaloezie naar keken, omdat wij ook wel in de schrijverij terecht wilden komen.
En Henk was wereldberoemd van televisie.
Hij was toen heel beroemd van televisie. En Henk en ik zijn toen eigenlijk plotsklaps zeer bevriend geraakt. En ook echt zeer bevriend geraakt. Dus heel veel reizen gemaakt. Veel bij elkaar geweest op vakantie.
Bij het Parool was dat al.
Ja, was bij het Parool. Ja, ja.
Maar dan strook zijn imago toch niet. Hè? Wat het grote publiek
nee,
van hem
dat
heeft.
Wou ik zeggen. Dus ik ken hem al zo lang. En ik weet dat ik zei ook wel eens tegen hem. Jeetje, wat ben je weer, hè, wat ben je weer gereserveerd. Of zuinig over iemand. Of zelfs negatief. Hij zei, ja, ik ben columnist. Die columns moeten natuurlijk. Dat zijn geen zoete broodjes. Dat moet, en dat is misschien ook een beetje zo. Een column is er ook om een beetje onrust te zaaien of af en toe zijn schouderduw uit te delen. Maar het is natuurlijk een ontzettende lieve man. Ja. Het is gewoon een lieverd.
Ontzettende lieverd. Ja. Ja, Frans?
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Maar ik denk dat dat imago van grumpy of kwaaier te maken heeft. Henk neemt geen genoeg met een compromis. Als hij iets vindt, dan vindt hij dat. Hij is heel oprecht, dus hij kan zich ook kwaad maken over dingen. En dat doet hij dan. En ik denk dat veel mensen dat niet gewend zijn. Die zijn veel diplomatieker. Henk is bepaald geen groot diplomaat, zou ik willen zeggen.
Nee.
Dus hij komt op iemand die hem niet zo goed kent vaak over als een... Ook omdat hij zo groot is en hij kan heel mooi kwaad worden, vind ik. Dan wordt hij een beetje rood.
Hij kan echt opwinden, ja.
Hij loopt rood aan.
En natuurlijk met die haren ook die dan een beetje zo naar de zijkant staan.
Die lijken
en zo.
Dan elektriciteit. Ook.
Ja, exact.
En dan denk ik een stagiaire of iemand die op de afdeling boekhouding werkt of zo, schrikt zich dan kapot natuurlijk van...
Hij heeft temperament eigenlijk, toch?
Hij, hij is ook best wel uitgelachen over Alvarez.
Ja.
Ik moet hem wel gelijk geven.
Hij haalt nu ook een beetje zijn gelijk.
Hij haalt enorm gelijk. Op Twitter zit hij alleen maar... Hey, Alvarez speelt best wel goed. En dan komt iedereen... Ja, Henk, je had gelijk. Je hebt gelijk. En het is heel mooi om te zien, ja. Maar nee, het is zo is ik hem kennen. En ik leer hem kennen echt met jou op het terras.
Ja.
Afgelopen zomer. Ja, zo als een lieve, welbespraakte, met mooie verhalen.
Oké, genoeg nu over Henk Spaan.
Nee, eentje wil ik nog kwijt.
Ja,
daarom is Hartgras ook zo goed geworden. Omdat Henk ook enorm veel aandacht heeft voor beginnende schrijvers.
Zeker.
Het begeleiden. Absoluut. Als ze nog niet helemaal goed zijn, gaat hij er samen even naar kijken. En weet ik wat, en dan geeft hij ze tips.
Ja, beste luisteraar, als u in uw zolderkamer zit en u denkt, ik heb best wel talent voor schrijven. Schrijven over voetbal. Stuur Henk gerust een mailtje. Hij heeft nu alle tijd.
Nou, over Henk gesproken nog het laatst. Nee. Maar dat hij zei dat Memphis Depay het goed doet op het veld.
Daar was ik heel blij mee, want ik had het met Hugo eventjes van de week over deze podcast. En wij hebben een fascinatie ergens voor Depay en vooral hoe hij zich buiten het veld presenteert. Krijg je natuurlijk ook wel een beetje mee. Het was ooit al bij het Nederlands elftal met zijn hoed en met zijn tatoeage en met zijn leiger, die hele discussie. Een mix tussen een leeuw en een tijger waar hij mee op de foto ging. En toen ben ik even, want ik volg hem ook mede daarom wel op Instagram. Ik volg niet veel voetballers op Instagram, omdat hij natuurlijk een heel leven daarbuiten heeft. Hij heeft twee enorme honden. Hebben jullie dat wel eens meegekregen?
Nee.
Van die doodenge, helemaal, ik kan het even laten zien.
Van die vechthonden.
Ja, van die vechthonden. En dit is er dan eentje. En hij heeft er dan twee van waar hij mee knuffelt, maar waar hij ook dan altijd mee op de foto gaat en filmt. Maar ik begrijp niet dat je, dat zijn echt een beetje van die bewakingshonden. Hij heeft een eigen kledinglijn, Memphis Depay Clothing. Ja, en dan is zijn logo is de vingers in de oren.
Mm-hmm.
Dus daar is hij heel druk mee bezig. Het is echt een soort van superster.
Maar dat heeft toch ook iets te maken met een project dat hij heeft in Afrika? Met,
daar heeft hij wel zoals mij bij jou over aan tafel gezeten.
Met kinderen die niet kunnen horen en zien?
Dat weet ik niet.
Nee, dat weet ik ook niet.
Maar hij was wel
sport
mooi
voor minder bedeelde kinderen. Ja. Hij heeft zich, maar hij maakt zich heel sterk daarvoor. Hij had een rapnummer had hij gemaakt.
Ja, zeker.
Een hip-hop nummer.
Ja, daar want dat gebaar, dat lijkt een beetje arrogant, zo van, ik wil niks horen van jullie. Ik ben de baas. Maar toen ik hoorde dat het ook te maken had met het project, dat maakte hem meteen alweer sympathieker. Want dat heeft hij een beetje aan zich kleven, vinden jullie niet?
Onbegrepen, hè?
Ja, dat mensen hem niet zo aardig vinden. Ja.
Een soort van Henk Spaan van mijn generatie. Verder vind ik, dat wilde ik graag ook even, jij bent van ook het actuele altijd, Hugo. Wat is ik begrijp zijn vriendschap met Rai Vloed niet.
Ja, dat is heel simpel, die kennen elkaar uit de jeugdopleiding van PSV.
Kijk.
Dat is de link.
Want die komt ook heel veel voorbij op zijn Instagram. En Memphis Depay heeft iets van 100 miljoen volgers. Dus dat vind ik heel grappig, dat Rai Vloed, de nummer 10 van Heracles, die aardig voetbal, volgens mij clubtop scoorde wel dit seizoen, maar verder
speelden samen in het Nederlands elftal onder 16, 17 en waren bij PSV grote beloftes. En Memphis heeft die beter ingelost dan Rai Vloed.
Maar had je, wat ik me afvroeg terwijl ik dit aan het uitzoeken was, van had je in jullie tijd zonder social media, waren dit soort flamboyante figuren toch ook? Maar hoe kwam je er dan achter wat zij deden? Dat hij van die gekke honden heeft, dat hij een eigen kledinglijn heeft, dat hij
Ruud Krol, Matthijs, dat was toch zo'n dandy vroeger?
Ruud Krol was een dandy. Hij had een snackbar in de Regulies Dwarsstraat in Amsterdam.
Dat is toch wel de wereld van
Krol snacks.
Maar hoe werd hij zo groot dan, zonder social media? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Hij werd gewoon groot omdat het een hele goede voetballer was met een mooie kop. En die sprak tot de verbeelding, want alle vrouwen vonden hem leuk. En hij had een snackbar en dat kwam hij dan in een groot. Ik zat een keer, dat is niet gelogen dit. Dat was in de Regulies Dwars, dus vlakbij het Rembrandtsplein in Amsterdam had hij zijn snackbar. Die heette Krol Snacks. Ja. En daar tegenover had je een Wimpy. Dat bestaat nu ook niet meer, een hamburgertent.
Wimpy,
En ik was toen al met mijn huidige vrouw. En toen gingen we naar Amsterdam. En toen ging ik bij de Wimpy een burgertje eten. Dat deed je dan. Dat was je, ik weet niet, was je 15, 16 jaar, denk ik. En ik met uitzicht op Krol Snacks. En wie komt daar aanlopen in een bontjas? Ruud Krol.
In een bontjas.
Ja, die had toen een bontjas aan. Ja. In zo'n heel klein. Het was gewoon een snackbar. Het was niet meer dan dat. Het was gewoon een snackbar. Een groot frituur. En dat droeg zijn naam. Dus dat heeft niets te maken met waar Memphis Depay mee bezig is.
Maar Memphis was hoed was de bontjas van Ruud Krol.
Ja, maar je had toen in die tijd Johnny Dusbaba die deze achterklep opende. Daar lagen allemaal Friese staartklokken in. En die kon je kopen.
Wat?
Ja, dat werd gewoon vanuit de achterbak verkocht. Dat was toen de business. En je wist alleen van Barry Hulshoff dat hij een hond had. Omdat hij in de reclame zat Chappie. Met zijn hond Chappie. Nee, zijn hond Boeddha overigens.
Boeddha.
Ja, die at Chappie.
Ja, ja. Boeddha at Chappie, ja.
Maar dat vroeg ik me dus af. Want dat je had niet dat je zo'n inkijkje kreeg in iemands leven van de voetballers, van die grootheden.
Nu alleen George Best had je wel natuurlijk. George Best, maar dat was meer de roddelbladen. Of tenminste, Henk van der Meijden, de privé-rubrieken.
Maar George Best. Ben je naar Ruud Krol toegegaan toen je bij Wimpy zat?
Nee, dat durf ik allemaal niet. Okay. Nee, dat durf ik allemaal niet. Maar dat was natuurlijk mijn dag. Was een feestdag dat je Krol zag. Maar dat bestond nog helemaal niet. Ze hadden wel Benny Muller had nog een sigarenzaak. Zaakje had een sigarenzaak volgens mij.
Ja.
En overigens de overeenkomst.
Nou, ja, precies ja.
De overeenkomst mannen tussen Memphis en Ruud Krol is dat het praten ze niet makkelijk afgaat.
Nee, dat klopt.
Met horten en stoten.
Ja.
Zonder dat dat
Memphis
verwijt
is. Memphis
is
slechte spreker, ja. Vind ik.
Ja, dat is bij Memphis een beetje, denk je, een soort van attitude. Heb je wel eens het gevoel. Cool.
Bij Ruud was het gewoon een beetje, want dat is verder een hele vrolijke gozer eigenlijk. Ik heb hem best wel vaak, ook al in De Wereld Draait Door, nog een keer mogen interviewen. Ik vind best wel een goede gast, vind ik. Alleen ja, die heeft niet de fleur de bouche van een aantal andere spelers. Ja, dat heeft hij niet. Nee. Ja. Maar bij Depay denk ik wel attitude toch. Een soort
stijltje.
Denk ik.
Nog één link die ik wilde leggen met de oude voetballers en Memphis Depay. Hij staat dus ook heel vaak op de foto met drank. Met een whiskyglas en met sigaren.
Ja.
Heel veel met sigaren. En dat is natuurlijk weer wat jij ook zegt, die attitude. Het stijltje ook, want hij is dus ook rapper, ja. Stijlicoon.
Het is een beetje hiphop, hè, eigenlijk.
Absoluut. Maar is dat, want ik weet dat Johan Cruijff maakte toch reclame voor sigaretten toen de tijd. Zeker. Rookte iedereen ook gewoon op beeld dan? Was het een publiek geheim of was het niet eens het publiek geheim?
Nee, er werd natuurlijk in de jaren 70...
En zuiken ook toch ja, gewoon. Nee, zeker. Wim Zuurbier, die kon je... Als je geluk had vrijdag op het Rembrandtplein tegenkomen. Als
nee, maar voetballers rookten. Cruijff rookte nog bij Feyenoord in zijn laatste jaar.
Maar ook op beeld. Dus je zag dat gewoon als
fan. Er zijn foto's van Cruijff in de kleedkamer dat hij gewoon een sigaretje
heeft een peuk in.
Maar dan mag ik even Maradona. Die rookte toch ook gewoon tijdens de trainingen.
Sigaren.
Ja. Dus
Cubaanse. Ja.
Hè? Tijdens de trainingen?
Ja. Ken je dat beeld niet? Nee. Als Argentijnse bondscoach dan staat hij aanwijzing te geven met een sigaar in zijn bek. Ja.
Oh, wat goed. Ja, dat doet Depay dus ook. En hij gaat, dat is toch iets wat ik heel bijzonder vind, naar die sheiks. Maar dan niet alleen naar wat ze allemaal doen naar Dubai, net zoals Leeuw Kleine en daar gewoon dan heel veel drinken en feesten. Maar hij zit ook bij die sheiks en dan gaat hij naar dierentuinen en dan gaat hij op de foto met een beer. En er is één filmpje op zijn Instagram, zit hij te lunchen met zo'n sheik, helemaal in vol ornaat. En dan komt er een giraf en die geeft hij dan te eten. En ik vind het zo... patserig gedrag, zo'n soort van machtsvertoon van kijk waar ik kan zitten als topvoetballer en ik geef een giraf te lunchen terwijl ik zelf ook zit te lunchen. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden.
Ik heb het nog niet gezien, dit moet ik even zien.
Maar als je zo dit deze klinkt, situatie...
Ja, dat klinkt dit. Klinkt surreëel,
toch?
Ik dacht dat het niet mocht, door. Dat je niet voederen, dacht ik, heb ik altijd geleerd.
Nou ja, dat was mijn fascinatie nog wat betreft...
In Rotterdam hebben we binnenkort heel veel dieren over, want die staan om omvallen.
De dierentuinen,
Leidorp Zoo. Dus misschien wat voor Memphis, een dierenpark.
Nou ja, de fascinatie wat betreft Memphis Depay en zijn
leven. En hij wordt geleid door de heer natuurlijk. Hij is natuurlijk uitverkoren, zou ik maar zeggen.
Ja. Dus, is zijn verkering uit?
Heeft hij verkering?
Hij had verkering met de Amerikaanse...
Op zijn Instagram is daar niks van te zien.
Nee.
Wij moeten nog één verhaal behandelen, mannen. Want we lopen flink uit al.
Vadronsch.
Zeker. Ja, ik ben blij dat jij het uitspreekt. Zo nou begint
het artikel ook. Ik weet niet of het goed is.
Het is het verhaal van de maand.
Het verhaal van de maand.
Oké, dit moeten we heel snel doen. Want er zit iemand op hete kolen. Ik zeg verder niet wie dat is. Komt een beetje door Henk die de telefoon niet opnam, maar we lopen uit. Vadronsch, mannen, Frans?
Ja, nee, dat is een begrip uit mijn jeugd. Maar ik door dat artikel eigenlijk van Bart Jongman, als ik het goed zeg nu.
Ja.
Bart Jongman, die kreeg ik toch een veel beter beeld van hem. Want ik hoorde denk ik ook wel tot degene die het een potsierlijke figuur vonden. Waar je van afvroeg wat die... überhaupt in de voetbalsport te zoeken had.
Hij zat in 1974 altijd in de buurt van Michels. Hè. Hij was bondscoach lange tijd, maar uiteindelijk kreeg hij een supervisor boven zich. Dat was Rinus Michels. En Vadronsch, Frans, schets hem even. Geboren in het voormalige Oostblok.
Gymleraar, ook typische gymleraar. Deed ook veel strek oefeningen, begreep ik. Hij is toen naar Nederland gekomen, denk vanwege de politieke omstandigheden daar, de communisme, ik ben een beetje vergeten. Werd trainer van Willem II, dat zegt mij als import Tilburger enorm veel. De enige keer dat Willem II landskampioen werd, was aan hem te danken.
Ja, 52, 55.
Dat is wel bijzonder. Ja. En hij is ook begraven bij de kerk van Goorlen, daar heb ik ook nog wel... Bij de Chinees verderop ben ik met die Kessels daar wel eens geweest. Dus het is heel gek ineens dat hij zo in je leven glipte, terwijl het niet meer hoeft eigenlijk.
Ja, ik zag dat hij was overleden in 1981. En de schrijver van dit mooie artikel, die zei ook van ja, het is jammer eigenlijk dat hij de val van het communisme, want hij is natuurlijk gevlucht uit Tsjechoslowakije. Ja. Het is jammer dat hij dat niet meer heeft meegemaakt. Dat was natuurlijk eind jaren 80. Toen dat zich allemaal voltrok. En dat heeft hij allemaal gemist.
En zo'n grote tragiek is natuurlijk dat hij... dat het grootste Nederlands elftal, tenminste hè, met Cruijff van Hanegem, ja. Dat mogen we toch wel zo zeggen, het allerbeste.
Die waren dol op hem. Dat vond ik mooi om te lezen. Zowel ja. De spelers van Willem II, die twee keer kampioen werden, als de spelers van het Nederlands elftal, gingen voor hem door het vuur. Hè, dat zijn van die trainers. Wie is er nu iemand voor wie je door het vuur gaat?
Je ging voor Foppe de Haan door het vuur,
ja.
Denk ik.
Ja. Misschien advocaat hebben sommige
Jurgen
mensen.
Klopp, hè, en de internationale ja. Voetbal, denk ik. Jurgen ja. Klopp ja. Heeft dat ook al.
Mourinho? Die is heel lief voor zijn spelers, hoor.
Sneijder ging voor hem door het vuur. Precies. Ja. Die was ja. Verliefd op hem bijna.
Maar goed, dat was mooi van Fadrons. De wedstrijd rond 1973, dat wordt ook beschreven, Griekenland-Nederland. Mm-hmm. Hij staat op punt om ontslagen te worden door de KNVB. Ja. En Piet Keizer, Johan Cruijff, Wim van Hanegem, die spelen daar een soort voetbal. Die Grieken die stonden op de banken. 0-5, Nederland wint. Ja. En er wordt weer een doelpuntje gemaakt. En Van Hanegem die denkt of zegt, dat weet ik niet meer precies. Zo, hebben ze weer een argument minder om hem te ontslaan.
Ja, ja dat ja, zegt mooi. Hij in een interview na de wedstrijd, zegt hij dat. Dus het is gewoon out in the open dat ze hem eruit willen hebben. Maar de spelers zeggen, we houden van hem inderdaad. We lopen nog extra ja. Hard voor hem.
Ja, dus de tragiek is dat hij aan de basis heeft gestaan van het beste Nederlandse elftal ooit.
En Michels is er met de eer van doorgegaan.
Het is niet helemaal waar, want hij heeft natuurlijk wel wat veranderingen doorgevoerd, Michels, maar toch.
Hij heeft wel een lintje gekregen.
Maar Fadrons was niet van het totaalvoetbal. Hè? Dat is toch echt gemunt door Rinus
Michels. Nou, in dit artikel.
Door het ijshockey. Hij is zelf ijshockeyer geweest. En daar doen ze natuurlijk aan forechecking. En dat blijkt ook dat hij, omdat de schrijver zegt, het is geen dat jagen wat we deden, dat is niet een visie, maar dat is een ontwikkeling. En die is eigenlijk eind jaren 40, begin jaren 50 al een klein beetje door Fadrons ingezet.
Met die opkomende backs die hoog druk zetten.
Ja, voortje.
Ik kende hem van naam, verder wist ik helemaal niks van deze man. Ik heb door dit artikel hem leren kennen en ik vond het echt fascinerend. Ik wist niet dat hij inderdaad aan de wieg stond van 74.
Nee, laten we besluiten door de wens uit te spreken, want het zou toch zonde zijn als Willem II degradeert. Adrie Koster is het niet gelukt. Petrovic heeft het ook moeilijk. Ja. Laat de geest van Fadrons rondhangen in Tilburg. Want het zou zonde zijn als zo'n voetbalbolwerk uit de eredivisie verdwijnt. Ja.
Voordat we echt afronden, heb ik nog het antwoord op de vraag van het logo van Sparta.
Ja, zeg het maar.
Wim van Hasselt.
Dat is correct.
Als kunstenaar woonachtig in Parijs ontwierp het logo van de voetballende Sparta. Ja,
heel goed, dan hebben we eigenlijk nog een quizvraag te verzinnen. Moeten we nu even snel doen, Frans. Nou, Matthijs, doe maar simpel. Gewoon wat je te binnen schiet. Een quizvraag.
Je hebt iets dat we besproken hebben deze.
Matthijs heeft er heel veel verzonnen.
Voor de interne quizzen.
Joep van het Hek.
Joep van het Hek, de kalender die we gemaakt hebben. We hebben heel veel hardgas scheurkalenders gemaakt. Maar elke dag een vraag.
Doe maar makkelijk, een beetje van zijn tijd. Recent.
Ja?
Ja, doe maar.
Ja, of ik heb allemaal hulplijnen. Tegenwoordig, als deze podcast uitkomt, krijg ik gewoon appjes van mensen. Ik hoef eigenlijk niet meer te zoeken.
Oké, nou, ik heb er wel eentje. Die werd gisteren.
Nou, een Ruud Krol vraag.
Oh, leuk.
Is goed. Okay. Ja.
Hij had een snackbar.
Ja, Ruud Krol. Ruud Krol bleef heel lang bij Ajax voetballen. Dus Ajax, dat gouden Ajax, dat dwarrelde uiteen. Dus iedereen ging zijn weg. En hij bleef heel lang laatste man spelen bij Ajax. Op een gegeven moment heeft hij een voorstopper. Hij werd niet verwend door Ajax met zijn voorstoppers. de ene, dat waren een stoet van dwergen eigenlijk, waar die mee te maken kreeg.
Dus Baba onder andere?
Piet Wijnberg, weet je nog?
Oh ja, Piet Wijnberg.
Maar goed, op een gegeven moment heeft hij iemand voor zich en dan krijgt hij zo ongelooflijk de pest aan dat hij hem in de wedstrijd, in het strafschopgebied van Ajax, tegen de grond kwakt. Wie was dat?
Dat weet ik niet hoor. Frans, jij?
Geen idee, nee.
Nee, maar dat ga jij uitzoeken. Ja,
ik ga het uitzoeken.
En bij de volgende aflevering, nummer 7, kom jij met het antwoord, Frank.
Absoluut.
Zat jij in het stadion, Matthijs?
Nee, maar dit zijn legendarische beelden. Dit is vaak herhaald.
Dit is ook te vinden.
Dat mensen uit één team elkaar zo.
Gaan wij dit vinden op YouTube?
Ja, dat weet ik niet. Maar het staat mij. Het is toen veel herhaald in ieder geval. Het staat me levende voor.
Het is een hele goede vraag.
Wat heerlijk.
Leuke vraag.
Het was me weer een waar genoegen, man.
Ja, okay,
tot de volgende.
Oké.
Ja, dankjewel.
Sterkte, Henk.
Yes, there used to be a ballpark right here.